Lisboa, Vilnius, Bruxelles,
Berlin,
Warszawa.
Ja, dat zijn we ook.
Wauw, prachtig.
Ja, dan ben ik heel benieuwd naar jouw studieschuld. Ja, dus schokbarend aantal.
Maar beginnen we het ook nog een beetje leuk te vinden?
Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z.
Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Europa Refreshed, de podcast van Euronet Plus.
Mijn naam is Pieter.
Jij en mijn
bent
naam Femke.
Is heel goed. En we zitten weer in het prachtige Bunk Hotel in Amsterdam-Noord. Even mooi als vorige week, kan ik je vertellen.
Zeker, zeker. En onze podcast over Europese politiek, die hopen we eigenlijk jou als jongeren een beetje meer uitleg te geven over thema's die voor ons allemaal gelden.
Ja, en in deze aflevering gaan we inzoomen op het thema armoede en ongelijkheid. Is Europa rijk? Is Europa ongelijk? En ook wat gebeurt er vanuit de Europese Unie op deze thematiek?
Pieter, armoede en ongelijkheid. We gaan het er deze week over hebben. Wat hebben mensen eigenlijk te besteden in de Europese Unie? En ook hoe groot zijn die verschillen onderling? En laat ik eigenlijk eens beginnen met de meest voor hand liggende vraag. Armoede in de Europese Unie. Ik dacht dat wij een relatief gezien rijk continent zijn. Hoe kan dat?
Ja, dat zijn we ook. In absolute aantallen hebben we ook een enorme economie en heel veel materiële welvaart. We waren best wel lange tijd ook een van de continenten met de grootste economie van de wereld. Maar inmiddels zijn we wel door China en Noord-Amerika ingehaald.
Dus evengoed, gaat het dan goed met ons? Of?
Ja, zoals ik al zei, we hebben een enorme economie. Heel veel spullen om ons heen. Heel veel mooie dingen die ook goed gaan. Maar het eerlijke verhaal is dat een deel van de welvaart natuurlijk ook ongelijk verdeeld is tussen mensen. En dat ook binnen de Europese Unie armoede eigenlijk heel verschillend is. Want waar de ene armoedegrens in een rijker land binnen de Europese Unie hoger ligt, is dat voor een land bijvoorbeeld in het zuiden van de Europese Unie of meer in het oosten van de Europese Unie of de voormalig Sovjetlanden, kom je daar wat sneller in de armoede terecht.
Ja, want ook die armoedegrenzen die verschillen dan ook van land tot land, hè, denk ik, hè?
Ja, dus het is inderdaad zo dat je in het ene land prima van bijvoorbeeld een salaris van, ik zeg maar wat, 1200 euro kan leven, terwijl in een ander land kom je daar eigenlijk amper mee rond.
Ja, en hoeveel mensen moeten er in de Europese Unie dan onder de armoedegrens leven?
Ja, ik vind het zelf best wel een schokkend cijfer. In 2023 leefden bijna 100 miljoen Europeanen van de Europese Unie dus in armoede. En als je bekijkt wat dat procentueel qua bevolkingspercentage is, dan is dat bijna 21% in totaal van de Europeanen die het eigenlijk dus iedere week moet zien te doen met onvoldoende middelen om echt goed mee te kunnen komen in de maatschappij.
Ik vind dat wel vrij schokkend eigenlijk om te horen. En wat ik ook schokkend vond is dat er dus door die armoede en ook binnen de gezinnen dat er ook eigenlijk zoveel kinderarbeid is in Europa. 3,6 miljoen kinderen werken er in Europa. En dat is ook eigenlijk in die landen als Albanië, Bulgarije, Roemenië, maar ook in Turkije. Ja. En ik vond dat ook toch wel, het klinkt vaak kinderarbeid klinkt vaak misschien ook wat verder als landen in Azië misschien waar dat eerder zou gebeuren. Maar ook in Europa werken er dus heel veel kinderen uit armoede.
Ja, dat is heel erg heftig en dat gun je natuurlijk geen enkel kind. En je ziet eigenlijk dat sinds de eurocrisis in 2009, dat met name de landen die toen hard geraakt zijn, denk aan Griekenland, Spanje, Italië, dat nog steeds de landen zijn die er moeite mee hebben om een sociaal vangnet te genereren voor mensen, zodat ze ook echt kunnen blijven meekomen in het land. Maar ook binnen landen zie je tussen verschillende regio's best wel economische verschillen. Zo is het bijvoorbeeld in Noord-Italië dat men daar gemiddeld genomen veel rijker is dan in het zuiden van Italië.
Ja, dus niet alleen binnen Noord en Zuid zie je verschil, maar ook binnen de landen bijvoorbeeld in Zuid-Europa zie je verschil.
Ja, zeker.
Oké. En dan gaan we door naar onze vaste rubriek Europa's uitblinker. We gaan allebei weer een Europeaan pitchen. En ik heb de eer om te beginnen, dus ik pak de timer er weer bij.
Heel goed, ik ben hyped. Heel benieuwd.
Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. We gaan de timer aanzetten in 3, 2, 1. Mijn Europeaan van deze week is van ons eigen bodem dit keer. Haar voormalige naam was Petra. Die draagt ze al een tijd niet meer. En ze was 11 jaar lang speciaal gezant van de UNESCO om laaggeletterdheid tegen te gaan. En in 2023 was zij medeoprichting van de Alliantie Kinderarmoede. Een alliantie waar het doel eigenlijk is dat er in 2030 in Nederland geen kinderen meer in armoede leven. En ja, je kunt er ook kennen van Stichting Lezen en Schrijven. Het is...
Ik zou het niet weten.
Dat snap ik. Het is prinses Laurentien.
Ah, kijk eens, wat goed. Wat mooi. Tof.
Ja, ze doet er dus veel aan om armoede tegen te gaan. En moet je je voorstellen, Pieter, in 2023 leefde er gewoon 7,5% van de kinderen in armoede. Dat is gewoon bijna 200.000 kinderen. En we gaan het er zo verder over hebben.
Ja,
maar ik ga de timer voor jou erbij pakken.
Ja, want, ben je er klaar voor, Femke?
Ik ben er zeker klaar voor. Daar komt-ie.
Heel goed. Ze is 31 jaar en komt uit Oostenrijk. En ze is onderdeel van een enorm rijke familie. En ze heeft 25 miljoen euro geërfd. Alleen daar hoefde ze helemaal geen erfbelasting over te betalen. En dat vond ze onterecht. Dus toen dacht ze, ik wil dit geld besteden om ongelijkheid tegen te gaan. Ze heeft 50 mensen uit Oostenrijk in een commissie gezet. Die hebben nagedacht over hoe ze dat geld konden besteden om ongelijkheid verder tegen te gaan. En vervolgens hebben 80 verschillende organisaties op het gebied van onderwijs en bestaanszekerheid deze 25 miljoen euro binnengekregen.
Wauw, prachtig. Ik ben heel erg benieuwd wie dit is.
Ja, dit is Merlene Engelhorn.
Oké, nou, we hebben allebei weer een belangrijk persoon op het gebied van armoede en ongelijkheid gepitcht. En dan is het natuurlijk aan onze luisteraar om te bepalen wie zij het meest onder indruk van zijn van diegene. En laat dat vooral weten op ons Instagram-account @EuropaRefreshed. Ja, ik zei het net al even, Pieter, er leven dus bijna 200.000 kinderen in armoede. Ontzettend veel eigenlijk. En ja, hoe kan dat dan? Want ook in Nederland, welvarend land, 200.000. Ik vind het echt een groot aantal.
Ja, het is een schokbarend aantal. De armoedegrens voor een gezin met twee minderjarige kinderen in Nederland ligt op 2300 euro. Maar eigenlijk zien we in de praktijk dat het heel vaak één oudergezinnen zijn. Dus een ouder waarin vaak eerder een scheiding heeft plaatsgevonden, waarin vervolgens armoede voortkomt. En dit zijn natuurlijk eigenlijk kille cijfers, maar dat betekent soms gewoon echt dat kinderen bijvoorbeeld niet naar een kinderfeestje kunnen, omdat ze geen cadeautje kunnen kopen.
Ja, daar schrik ik echt enorm van eigenlijk. En ook vanuit de politiek vraag ik me dan af van, worden er dan wel genoeg dingen ondernomen om mensen die hiermee te maken hebben te helpen?
Ja, dat is lastig. Kijk, vanuit de politiek kun je natuurlijk niet oneindig maatwerk doen. Dus je kan over het algemeen pakketten inrichten, zodat mensen wat meer koopkracht krijgen of wat minder belasting hoeven te betalen. Maar als jij net die ouder bent met een complexe situatie en je kind heeft een chronische ziekte en je zit in een sociale huurwoning waar je eruit wordt getrapt vanwege woningbouwontwikkeling, ja, dan val je bij wijze van spreken tussen wal en schip en kun je dus zomaar toch in armoede terechtkomen.
En gaan de verkiezingen daar nog iets concreets ook aan doen? Wat gaan ze daar, bestaanszekerheid, het woord, ja, eigenlijk ook van de verkiezingen in Nederland.
Ja.
Wat zijn daar dan concrete voorbeelden van?
Ja, het is heel veel gegaan over bestaanszekerheid inderdaad. En je ziet vervolgens dat het eigen risico in de zorg, dus op het moment dat je naar een dokter moet, dat je minder betaalt de eerste keer dat je een bepaalde verzorging moet krijgen. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat armoede gaat niet alleen over het financiële vraagstuk, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld niet verzekerd bent voor de tandarts en je tanden zien er niet goed uit of functioneren niet goed, dan doet dat ook iets in hoe je je voelt naar andere mensen toe en of je je onderdeel voelt van de samenleving. En ook bijvoorbeeld het kindgebonden budget gaat omhoog, maar een andere discussie is bijvoorbeeld het jeugdloon, dat je als 18-jarige veel minder verdient dan een 21-jarige. En daar zien we gewoon dat de politiek eigenlijk geen stappen maakt.
Ja, en juist voor die 21-jarige onze generatie, daar gaan we het ook volgende week nog meer over hebben. En ook hoe bestaanszekerheid op ons effect heeft en wat het allemaal betekent.
Ja, dan ben ik heel benieuwd naar jouw studieschuld.
Daar ben ik ook benieuwd naar, dus we gaan het er dan over hebben. Heel erg bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Europa Refreshed. En hopelijk voelt het steeds minder als een ver van je bed show. Maar beginnen we het ook nog een beetje leuk te vinden?
Ik denk dat dat wel gelukt is. Heb jij er zelf wat van geleerd, Femke?
Ja, nou, ik vond het toch wel het meest shocking eigenlijk dat er dus 200.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens leven.
Ja,
en jij,
snap ik,
Pieter?
Is het ook. Ja, ik vond het wel interessant om zowel het Europese aspect als het Nederlandse aspect te belichten. En ik vond het heel leuk om dit weer met jou te doen. Volgende week gaan we kijken naar de rol van jongeren ten aanzien van armoede en ongelijkheid.
Ja, want voor ons is het ook niet altijd gisteren.
Zeg dat.
Nou, we gaan het zien en tot volgende week bij Europa Refreshed.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euranet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruijs en Raven Nering. Met als hosts Pieter Lossie en Femke Boots.